Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit de 130ste psalm zingen wij het eerste vers. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart, tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Het eerste vers van Psalm 130. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de klaagliederen van de profeet Jeremia, daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 11e vers. Wij herzeggen u klaagliederen 2, de versen 11 tot en met 22, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, en daarvan artikel 7, waarna wij zingen uit Psalm 79 en daarvan het 19e vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond, laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. En wat er verder volgt.
Wij geloven dat deze heilige schrift de wil Gods volkomenlijk vervat, en dat al hetgeen de mens schuldig is te geloven om zalig te worden, daarin genoegzaam geleerd wordt. Want overmits de gehele wijze van de dienst, die God van ons eist, al daar in het lange beschreven is, zo is het de mensen, al waren het zelfs apostelen, niet geoorloofd anders te leren dan ons nu geleerd is door de heilige schriften. Ja, al waren het ook een engel uit een hemel, gelijk de apostel Paulus zegt, want terwijl het verboden is den woord Gods iets toe of iets af te doen, zo blijkt eruit wel dat de leer daarvan zeer volmaakt en in alle manieren volkomen is. Maar mag ook geen de mensen schriften, hoe heilig zij geweest zijn, gelijkstellen met de goddelijke schriften, noch de gewoonte met de waarheid Gods, want de waarheid is boven alles, noch de grote menigte, noch de oudheid, noch de successie van tijden of personen, noch de conciliën, decreten of besluiten. Want alle mensen zijn uit zichzelf een leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf. Daarom verwerpen wij van ganse harte al wat met deze onfeilbare regel niet overeenkomt, gelijk ons de apostelen geleerd hebben zeggende: beproef de geesten of zij het God zijn. Eensgelijks, indien iemand tot uw lieden komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet en niet in huis. Laten we samen gaan lezen Klaagliederen 2 vanaf vers 11. Mijn ogen zijn verteerd door tranen, mijn ingewand wordt beroerd. Mijn lever is ter aarde uitgeschud vanwege de breuk der dochter mijns volks, omdat het kinderke en de zuigeling op de straten der stad in onmacht zinken. Als zij tot hun moeder zeggen: waar is koren en wijn? Als zij op de straten der stad in onmacht zinken als de verslagenen, als zich hun ziel uitschudt in de schoot hun moeders. Wat getuigen zal ik u brengen? Wat zal ik bij u vergelijken, gij dochter Jeruzalems? Wat zal ik bij u vergelijken dat ik u troostte, gij jonkvrouw dochter Sions? Want uw breuk is zo groot als de zee, wie kan u helen? Uw profeten hebben uw ijdelheid en ongerijmdheid gezien, en ze hebben u uw ongerechtigheid niet geopenbaard om uw gevangenis af te wenden, maar ze hebben u gezien ijdele lasten en uitstotingen. Allen die overweg gaan, klappen met de handen over u. Zij fluiten en schudden hun hoofd over de dochter Jeruzalem, zeggende: is dit die stad waar we van zeiden dat zij volkomen van schoonheid was, een vreugde der ganse aarde? Al uw vijanden sperren hun mond op over u, zij fluiten en knersen met de tanden. Zij zeggen: wij hebben haar verslonden, dit is immers de dag die wij verwacht hebben. We hebben hem gevonden. We hebben hem gezien. De Heer heeft gedaan wat hij gedacht had. Heeft zijn woord vervuld. Dat hij bevolen had van oude dagen. Hij heeft afgebroken en niet gespaard. En hij heeft een vijand over u verblijd. Heeft de noorn uw tegenpartij dus verhoogd. Hun hart schreeuwde tot de Heere, o gij muur der dochter Sions, laat dag en nacht tranen afvlieten als een beek. Geef uzelf geen rust, uw oogappel houdt niet op. Maak u op, maak geschreide 's nachts in het begin der nacht waken. Stort uw hart uit voor het aangezicht des Heeren als water. Hef uw handen tot hem op, voor de ziel uw kindekens, die in onmacht gevallen zijn van honger, vooraan op alle straten. Zie hier aan schouw toch aan wie gij al zo gedaan hebt, zullen dan de vrouwen na vrucht eten, de kindekens, die men op de handen draagt, zullen dan de profeet en de priester in het heiligdom des Heeren gedood worden? De jongen en de ouden liggen op de aarde, op de straten. Mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn door het zwaard gevallen. Gij hebt hen in de dag uw torens gedood. Gij hebt hen geslacht en niet verschoond. Gij hebt mijn verschrikkingen van de rondom geroepen als tot een dag ingezet een hoogtijds. En er is niemand aan de dag des torens des Heeren ontkomen of overgebleven. Die ik op de handen gedragen en opgetogen heb. Die heeft mijn vijand omgebracht.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze avond kunt u vinden in de klaagliederen van Jeremia. Daarvan het tweede hoofdstuk, te beginnen bij het 20e vers. Klaagliederen 2, de versen 20 tot en met 22, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren aldus lezen. Zie, Heere, aanschouw toch aan wie gij al zo gedaan hebt. Zullen dan de vrouwen haar vrucht eten, de kinderkens die men op de handen draagt? Zullen dan de profeet en de priester in het heiligdom des Heren gedood worden? De jonge en de oude liggen op de aarde, op de straten. Mijn jonkvrouwen en mijn jongelingen zijn door het zwaard gevallen. Gij hebt hen in de dag uw storens gedood. Gij hebt hen geslacht en niet verschoond. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen, als tot de dag eens gezette hoogtijds. En er is niemand aan de dag des storens des Heren ontkomen of overgebleven, als die ik op de handen gedragen en opgetogen heb, die heeft mijn vijand omgebracht. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden: vrouw Jeruzalem smeekt om ontferming. Vrouw Jeruzalem smeekt om ontferming. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de ontroerende aanspraak die zij gebruikt. In de tweede plaats willen we letten op de ongekende ellende die zij beschrijft. En in de derde plaats willen we letten op de achterliggende oorzaak die zij beleidt. Dus vrouw Jeruzalem smeekt om ontferming. Onze eerste gedachte, de ontroerende aanspraak die zij gebruikt. U vindt dat in het 20e vers. Zie, Heere, aanschouw toch aan wie gij al zo gedaan hebt. Onze tweede gedachte, de ongekende ellende die zij beschrijft. En dan vinden wij in dit gebed drie voorbeelden daarvan, die ons voorstellingsvermogen vanavond te boven gaan. En wat daar gebeurt in Jeruzalem, dat is ten hemel schreiend. En wat vrouw Jeruzalem doet, dat is haar hart uitstorten voor de Heere, om deze ellende hem voor te leggen. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heere, aanschouw mijn smart. Dat zal ze straks letterlijk zeggen, of de Heere het wil aanschouwen. En onze derde gedachte, de achterliggende oorzaak die zij beleidt. En dan zullen we zien dat in het laatste gedeelte van het 21ste vers en in het eerste gedeelte van het 22ste vers, daar staat drie keer gij. Gij, gij. Dus zij ziet niet alleen op de vijand, maar zij weet dat er één is achter de vijand, die dat alles over haar brengt. Zoals de dichter van Psalm 39 het zegt: ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. En wat is het een zegen als een mens bij die achterliggende oorzaak gebracht mag worden. Gemeente, het is bij vernieuwing dat wij stilstaan bij Klaagliederen 2. De laatste keer hebben wij erbij stilgestaan op de biddagavond. En we hebben toen gehoord hoe de profeet Jeremia gesproken heeft over de bittere ellende van vrouw Jeruzalem. We hebben die preek toen verdeeld in wel 6 punten. Want het was ook heel wat de profeet Jeremia allemaal aansneed. Hij beschreef het ontzaglijke leed waar hij getuige van was. Hij maakte een vergelijking, of althans hij probeerde een vergelijking te maken met de ellende die Jeruzalem al getroffen had. Maar hij vond eigenlijk geen vergelijking. Hij zegt, uw breuk is als de zee. En als je op de oever van de zee staat, dan kun je de andere kant niet zien. De zee is onmetelijk. De zee is onoverbrugbaar. En zo heeft de profeet de ellende van Jeruzalem ingeschat. We hebben gezien dat hij niet bij de ellende is blijven staan, maar dat hij in zijn boodschap, en dat is ook mijn taak en onze taak als Gods knechten, dat hij ook gewezen heeft op de achterliggende oorzaak. In de hoop dat het volk dat ook zou gaan beleven, want dit komt ergens vandaan. En dat heeft de profeet gezien, dat heeft de profeet aangewezen, en we zullen straks zien in onze derde gedachtegemeente, dat heeft het volk ook overgenomen. Dat hebben ze van de prediking van Jeremia mogen leren. We hebben gezien dat hij het spotten hoorde van de mensen die Jeruzalem gram waren. We hebben gezien dat hij opmerkte dat God bezig was door dat alles heen zijn raad te vervullen. En het laatste waarbij we stilstonden op de biddag, dat was dat hij het volk de weg wees. En weten jullie nog, jongens en meisjes, wat die mensen moesten gaan doen? Zij moesten gaan bidden. Dat is de weg die de profeet Jeremia aan het volk gewezen heeft. Zij moesten bidden. Zij mochten niet rusten onder die ellende, maar ze moesten de Heere zoeken in hun benauwdheid. En gemeente, in de tekstwoorden die nog overgebleven zijn van dit tweede hoofdstuk, vinden wij ook dat gebed. En daarom heb ik onder deze tekstwoorden geschreven, vrouw Jeruzalem smeekt om ontferming. Het is een gebed dat de profeet Jeremia als op de lippen heeft gelegd van het volk. Hij heeft het hen als het ware voorgezegd, zodat zij het woordje voor woordje konden nazeggen. Je zou kunnen zeggen, het is een soort formulier wat de profeet hen geeft. En we mogen in onze tekstwoorden zien, gemeente, die mensen gaan dat ook doen. Ze nemen het ook over. Zij gaan dit gebed in onze tekstwoorden ook uitspreken. Wat is dat een zegen voor de kerk in die dagen, dat zij een profeet mochten hebben die tussen het volk bleef staan. Die zich niet boven het volk verhief, maar die als een schuldenaar tussen zijn mensen bleef staan. En die ook de boodschap heeft overgebracht. Hij had verstand van kermen. En daarom kon hij het ook zijn volk leren. En wat is het mooi, wat lijkt hij daarin ook op zijn grote meester, die dat precies hetzelfde heeft gedaan. Die tussen zijn schuldig volk ging staan en die een bede op hun lippen gelegd heeft. Denk maar aan de bede van de discipelen, Heere, leer ons bidden. En hij heeft hen voorgezegd, zodat ze als het ware alleen maar nabehoefde te zeggen. In deze tekstwoorden, en dat moet ook bemoedigend voor de profeet Jeremia geweest zijn, mag hij vrucht zien op zijn prediking. Jesaja moest klagen, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar Jeremia hoort hier kermen, bidden, roepen rondom zich heen. U zult zeggen, ja, maar het was ook grote nood. Ja, maar gemeente, dat zegt nog niks. Nood leert niet bidden. Want dan waren ze wel veel eerder gaan bidden. Maar de Heilige Geest is nog werkzaam onder dat volk. Zo vaak hebben ze die oproep tot het gebed naast zich neergelegd. En nu kunnen ze er niet meer onderuit. En als je goed luistert naar dat gebed, blijkt dat ze geleerd hebben van de prediking van de profeet Jeremia. Zie, Heere. Zo begint dit gebed. Eerst het woordje zie. Jongens en meisjes, het is net alsof ze het met hun handen aanwijzen. En ze zeggen, Heere, kijk toch eens. Kijk toch eens, zie. Wat een ellende. Ze hebben er geen woorden voor. Wie zou het onder woorden kunnen brengen? Het oordeel dat hen getroffen heeft. De tempel in puin. De muren van Jeruzalem verbrand. We hebben er iets van gezongen uit Psalm 79, gemeente. Zie, al die omstandigheden. En toch, die omstandigheden, die wegen voor hen niet het zwaarste, zullen we straks zien. Het tweede woordje wat ze gebruiken is het woordje Heere. Heere. Heel opvallend dat ze hier de grote naam gebruiken. Heere met hoofdletters. Zij bedoelen de Heere aan te spreken in zijn deugden. In het bijzonder in de deugd van zijn onveranderlijkheid, want dat ligt in die naam Heere. Die naam betekent de God die is en die was en die komen zal. Ik zal zijn. Zo heeft de Heere dat uitgelegd aan Mozes. Hij die eeuwig dezelfde is. Heere, de omstandigheden zijn wel veranderd. En het volk is wel veranderd. Maar de Heere is toch niet veranderd. Wat is het een zegen als je onder zulke omstandigheden een plaats hebt, gemeente, waar je je naar wenden kunt. En dat is geen veranderlijke plaats, dat is niet vandaag wel en morgen niet, of morgen niet en vandaag wel, nee. Maar dat is de Heere, dat is de onveranderlijke, dat is de eeuwige verbonds Jehovah. Onze samenleving heeft de Heere niet meer. Men heeft de Heere buitenspel gezet. Er is voor hem in de persconferentie geen seconde plaats. En dat is zo verschrikkelijk arm, gemeente, want dat betekent dat men ook niemand meer heeft om zich toe te wenden. Alleen de virologen en alleen de wetenschappers, maar de Heere is niet meer, tenminste niet in het hoofd van de regeerders van vandaag. En wat is dat ontzaggelijk arm. Deze nood is veel groter dan de nood waarin wij verkeren. Maar het kon wel eens zijn dat de nood vandaag groter is, omdat deze mensen nog een toevlucht hadden. Omdat deze mensen nog een gebedsleven ontwikkelden door de werking van de Heilige Geest. Maar ik zie het in onze dagen helaas niet gebeuren. Het lijkt alsof wij aan de verharding zijn overgegeven. En dat is het ergste oordeel wat een bevolking treffen kan. Verharding onder de oordelen. Niet aanvaarden de sprake Gods die tot ons komt. Gemeente, dat komt niet goed. En daarom zeg ik, dit is een ontroerende aanspraak. Dat zij de Heere nog aan mogen spreken in zijn goddelijke deugden. Ze erkennen hem, zullen we straks zien in de derde gedachte, als de achterliggende oorzaak van de ellende die hen treft. En daarom kunnen ze zich ook tot hem wenden. Ze weten waar het vandaan komt. Als je de Heere niet erkent als de zender van het oordeel, dan weet je ook niet meer waar je naartoe moet. Dat is de diepe ellende waarin onze samenleving verkeert. Zie, Heren, dus ze wijzen het aan. Zie, Heren, aanschouw toch. En het woordje aanschouwen, dat gaat verder dan zien. Aanschouwen, dat betekent heel gericht kijken. Aanschouwen, dat betekent je ogen er niet vanaf trekken. Maar alle details onder ogen zien. En wat vragen ze dan? Aanschouw onze ellende? Nee, ze zeggen, zie onze ellende en aanschouw ons. Aanschouw toch aan wie gij al zo gedaan hebt. Aanschouw wie deze ellende getroffen heeft. Zijn dat dan bijzondere mensen die deze ellende getroffen heeft? Ja, in zekere zin wel. Dit zijn namelijk geen heidenen. Dit is vrouw Sion. Dit is degene die de Heere verkoren heeft. Ik weet wel, het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt. Calvijn spreekt ook over kringen in de verkiezing. Calvijn zegt, het is al een stukje verkiezing als de Heere je brengt onder zijn woord. Wij zullen daar niet zo gauw het woordje verkiezing voor gebruiken, maar toch, de Heere maakt dan een onderscheid waar het helemaal niet is. Hij brengt ons onder zijn woord. En gemeente, zo is het ook met vrouw Jeruzalem. Vrouw Jeruzalem is geen heidin. Het volk van Israël, zegt de kanttekening, dat is een uitverkoren volk. Dus wie worden hier nu getroffen in deze crisis? Wie worden hier geslagen in dit oordeel? Hier zijn het niet de heidenen, maar hier is het Gods kerk. En zij worden getroffen. Is dat nou niet hoogmoedig om dat van jezelf te zeggen? Gemeente, zo moet u dit niet lezen. We moeten het zo lezen, zij hebben niks meer om op terug te vallen. Als ze in zichzelf nog iets zouden hebben om zich achter te verschuilen, dan hadden ze dat aangegrepen. Dan hadden ze gezegd, ja Heer, maar wij zijn toch gelovig geweest, of wij hebben toch zo goed ons best gedaan, of wij zijn toch zo boetvaardig geweest, of we zijn dit en dat. Maar jongens en meisjes, je kunnen niks meer uit de kast halen. De Heere heeft in het oordeel de kast leeggeschud. Reken maar dat er vrome mensen onder waren. Die al hun godsdienstplicht, hebben we de vorige keer gehoord, waren aan offeren. Natuurlijk deden ze dat. Bidden, natuurlijk deden ze dat. En lang hebben ze dat als grond gehouden. Maar als God komt met zijn oordelen, gemeente, dan kun je daar geen grond meer in vinden. Ze zijn het allemaal kwijt. En het enige wat ze nu nog overhouden, dat zijn Gods deugden. Dat is Gods onveranderlijkheid. Heere, wij hebben toch niet naar u gevraagd, maar u hebt naar ons gevraagd. Wij zijn toch niet uit Egypteland gekomen, maar u hebt ons uit Egypteland gehaald. Wij zijn niet vrijwillig de woestijn ingevlucht, maar u hebt ons in de woestijn gebracht, onder de wolkolom en onder de vuurkolom. Heere, met dat ene woord laten ze zien dat alles buiten hen ligt. Al de bemoeienissen die de Heere gemaakt heeft, die komen van zijn kant. En zij zijn wel veranderd. Maar de Heere is toch niet veranderd. Weet u wat de profeet Jeremia doet? Hij doet eigenlijk hetzelfde wat Christus doet. Als hij zijn discipelen gaat leren hoe ze bidden moeten, dan zegt hij, spreekt aldus onze Vader die in de hemelen zijt. En waarom moeten ze dat leren zeggen, onze Vader die in de hemelen zijt, opdat van stonden aan in het gebed, die kinderlijke vrezen in hun hart verwekt worden en een toevoorzicht. En wat is dan dat toevoorzicht? Namelijk dat het buiten hen ligt. Dat het in God ligt. En dat is wat Jeremia dit volk ook wil leren. Nu ze niks meer hebben in eigen hand. Er is een onveranderlijk God met wie wij te doen hebben. Zie, Heere, aanschouw aan wie gij al zo gedaan hebt. Ze kunnen in zichzelf niks meer vinden. Maar Heere, u hebt tot bemoeienissen gemaakt. En wij hebben alles verprutst en verzondigd. Wij hebben nergens rechten meer op. Dit zijn geen mensen die zich beroemen op hun eigen vrome werken. Maar dit zijn verloren zondaren. Die als enige grond voor hun gebed nog overhouden. De deugden van God. U moet dit gebed niet lezen als een aanklacht. Zo zou je het kunnen lezen. Ik denk dat het boek Klaagliederen ook vaak verkeerd gelezen wordt. Maar gemeente, je moet het lezen als een klacht. En een klacht is niet hetzelfde als een aanklacht. Een aanklacht, dan wijs je met je vinger. Maar een klacht, dat is een smeekbede. Denk aan 130, het vers wat we zojuist gezongen hebben. Dat is een klacht uit de diepte. Dat is niet zich een beroepen op een bepaald recht. Maar dat is je nood aan de Heere bekendmaken. In die klacht aanschouw, Heere, en zie, daar ligt een indringende bede. Ze kunnen het haast niet onder woorden brengen. Ze leggen het voor Gods aangezicht neer. Dit is geen rechthebbend gebed, dit is niet een eisen om genade. Dit is niet een pleiten op de belofte. Gemeente, mensen die dat doen, die hebben blijkbaar, die zeggen, ja, wij hebben daar recht op, wij zijn het verbondsvolk, maar dat hoor ik helemaal niet. Dat zijn deze mensen kwijtgeraakt, uitgeschud door het verschrikkelijke oordeel dat hen getroffen wordt. Durven ze zich niet meer te beroepen op de rechten die ze vroeger meenden te hebben. Bovendien ligt hier de erkenning in. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Dat staat er toch letterlijk? Aanschouw toch aan wie gij al zo gedaan hebt. Dus het zijn niet de heidenen, het zijn niet de Galdeeën, maar het is de hand des Heren waar dit volk onder buigen mag. En wat is dat een goed plekje, gemeente, als we dat in deze crisistijd zouden mogen vinden. Buigen onder Gods slaande hand. Inderdaad, het komt van Hem. En het komt door onze zonde. En als we dat gaan belijden, dan weet je ook waar je naartoe moet. Als je weet waar het vandaan komt, ik heb dat al meer gezegd. Als je weet waar het vandaan komt, dan weet je ook waar je naartoe moet. En Hij die het zendt, Hij kan het ook wegnemen. En zo storten zij hun hart uit voor het aangezicht des Heren. Dat moet toch voor die profeet bemoedigend geweest zijn in al zijn ellende. Dat hij daar mensen voor zich ziet, dat hij daar bidders hoort, die niet meer zo vroom als vroeger zich op zichzelf konden beroemen, maar die daar als goddeloze de Heere aanspreken in zijn onveranderlijke deugden. We gaan naar onze tweede gedachte, de ongekende ellende die zij beschrijft. Want gemeente, als we dan letten op de inhoud van dit gebed, dan is er nog wel wat aan de hand, zeg. Ik lees hier drieërlei nood. Ik lees in de eerste plaats in dit gebed van persoonlijke en huiselijke nood. Ik lees in de tweede plaats van kerkelijke nood. En ik lees in de derde plaats van maatschappelijke nood. En daarom is dit een gebed wat ons in crisistijd veel leren kan. Want ook in onze tijd is er huiselijke nood, er is kerkelijke nood en er is maatschappelijke nood. En wat is de huiselijke nood? Zij zeggen, zullen dan de vrouwen haar vrucht eten? De kinderkens die men op de handen draagt? Dat is niet voor te stellen. Wij weten gelukkig niet waar we het over hebben. Zullen dan de vrouwen hun kinderen eten? De Heer heeft daartegen gewaarschuwd in Leviticus 26 en ook in Deuteronomium 28. En die woorden worden wel genoemd de verbondsvloek. Als de Heere met zijn vloeken komt over dit volk, dan zal dat een oordeel zijn dat zijn weerga niet kent. En de Heere heeft dat voorzegd, dat de vrouwen hun kinderen zullen eten. En gemeente, dat is 3 keer gebeurd in de geschiedenis van het volk van Israël. Dat die vloek hun trof. De eerste keer dat dat gebeurde was bij de verwoesting van Samaria in 2 Koningen 6. Die stad was uitgehongerd. Zo verschrikkelijk uitgehongerd dat er moeders waren die tot razernij gebracht werden van de honger. Dat ze uiteindelijk hun kinderen gegeten hebben. Dat is gebeurd bij de verwoesting van Jeruzalem, hier door de Chaldeeën. Want u ziet het in het gebed terugkomen. Deze mensen storten hun ongekende nood uit voor het aangezicht des Heren. Ze zien het gebeuren. En dit zal straks gebeuren, 70 na Christus. Want de Heere zegt tegen de dochters van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want er komen tijden dat men zeggen zal, zalig zijn de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Waarom zullen die mensen zalig gesproken worden? Flavius Josephus schrijft over de verwoesting van Jeruzalem, 70 na Christus, waar dezezelfde dingen zich hebben afgespeeld. Een onbeschrijfelijke huiselijke noodgemeente die er gaande is. Deze mensen zijn de wanhoop nabij. Men komt tot razernij door de honger. En dan mag ik toch vanavond zeggen, ondanks dat de crisis nu al een jaar aanhoudt, dan is de Heer nog heel mild voor ons, toch? U zegt, nou, het is een zware crisis met alle gevolgen van die. Maar als je dat nou vergelijkt met wat hier gebeurt, gemeente, bij de verwoesting van Jeruzalem. Wij hebben nog geen dag honger geleden, toch? Albert Heijn is iedere dag nog open geweest. Althans op de werkdagen gelukkig. En de supermarkt, je kunt er iedere dag nog terecht. Er is nog voedsel te over. Er is niemand van de honger gestorven. Laat staan dat wij zouden beseffen wat hier staat. De Heere is nog ontzettend mild. Maar dat betekent wel dat hij nog veel meer pijlen op zijn boog heeft. En dat er nog wel eens hele andere dingen kunnen gebeuren op deze wereld. Want de Heer is langmoedig. Maar zijn geduld heeft wel een keer een einde. En als je ziet wat er op deze wereld gebeurt, hoe de inzettingen van de Heere ondersteboven geschopt worden en welke haat dat zich openbaart tegen de geboden des Heeren, kun je eigenlijk niet begrijpen dat er nog iedere dag voedsel en kleding is. De Heere is nog mild, maar hoe ver laten wij het komen? Want deze mensen zijn natuurlijk ook gewaarschuwd. Kijk, nu gaan ze luisteren, maar het is wel erg laat, vindt u niet? Want de profeet heeft het keer op keer zien aankomen. Hij heeft dat volk ervoor gewaarschuwd, maar ze wilden het niet geloven. En daarom land, hoor des Heren woord. Wat een ontzettende huiselijke tragedies hebben zich afgespeeld. Het tweede wat de vrouw Jeruzalem noemt is, zullen dan de profeet en de priester in het heiligdom gedood worden? Dat is de kerkelijke noodgemeente in die dagen. Het huis des Heren ligt in puin. En de priesters, jongens en meisjes, die waren aan het werk, die waren aan het offeren. Dat was hun opdracht. En de profeten, ja, die waren daar op de voorhof, daar trof je het volk, daar maakten ze de woorden Gods bekend. En toen zijn de Galdeën gekomen en die hebben Gods knechten in Gods huis vermoord. Het bloed van de priesters, dat vermengde zich met het bloed van de offeranden. Het bloed van de profeten, dat heeft gestroomd in het voorhof. En dat in Gods huis. Daar mocht die vijand helemaal niet komen. Daar had de vijand helemaal niks te vertellen. Maar men drong het heiligdom binnen om de mond van Gods knechten te stoppen. De hand van de Babyloniërs hebben het hele kerkelijke leven in Jeruzalem verwoest. En hebben de ambtsdragers gedood. De Heer is nog mild voor ons, vindt u niet, in deze crisistijd. Want er is nog niet één week geweest dat er geen kerkdienst was. Er is nog geen zondag voorbij gegaan dat de profetie nog gehoord mocht worden. Er is nog geen dominee in Nederland gedood om het woord van de Heere Jezus Christus wil. De Heere is nog mild voor ons. Het had allemaal veel en veel erger nog kunnen zijn. En het wordt ook wel erger als wij ons verharden. Het blijft ook niet zo als het is, gemeente. Nu mag de stem van Gods knecht nog klinken, maar we kunnen ons afvragen voor hoe lang. Want de geluiden die je hoort in ons vaderland, die zijn niet mis. En de meningen die mensen roepen over het kerkelijke leven, die zijn niet mis. Ook in onze tijd is er christenvervolging. Er zijn ook in 2021 plaatsen waar christenen doodgeschoten worden te midden van hun eigen gezin. Hun kinderen ontvoerd, hun vrouwen in wanhoop achterblijven. Dat gebeurt vandaag de dag. Ja, niet in Nederland. Nog niet in Nederland. Maar zou er ook in Nederland geen christenvervolging kunnen komen? Want het lijkt alsof over christenen alles gezegd mag worden. En of die alles toegewenst mogen worden. Als de Heere ons overgeeft, gemeente, aan de wereld, dan ziet het er niet best uit. Als je soms op internet leest wat mensen schrijven onder een stukje over een kerk in Staphorst of Urk of waar dan ook, dan lopen de koude rillingen over je rug. Wat men allemaal durft te zeggen. Dat is een reden tot gebed. En dat hebben deze mensen niet gedaan. Ze dachten het valt wel mee. Maar het viel niet mee toen het oordeel kwam. Ze dachten de Heere gaat de kerk wel voorbij. De tempel die blijft ongeschonden. Want wij zijn toch een stukje beter dan de wereld. Wij zijn Abraham's zaad. En misschien denken wij dat ook, gemeente. Het valt allemaal wel mee. Het gaat de kerk wel voorbij. Mag ik u vragen, is de coronacrisis de kerk voorbij gegaan? Nee. En als de Heere komt met nieuwe oordelen, zal het dan de kerk voorbij gaan? Nee. Want wij zijn niet beter dan de mensen rondom ons heen. Dat moeten we niet denken. We zijn allemaal van dezelfde lap gescheurd. Wij weten beter. En daarom Gemeente, het is hoog tijd voor verootmoediging. En dat mis je in de wereld. Dat mis je in de politiek. Maar mis je dat ook niet in het kerkelijke leven? Ze zijn er wel, dat geloof ik wel. De Heer is niet geheel geweken. Er zal in de binnenkamer hier en daar wat afgezucht worden. Het zijn de kurken waar de wereld nog op drijft. Maar hoe lang nog, gemeente? Wat een ontzaggelijk oordeel. En dan het derde wat genoemd wordt, dat is de jongen en de oude liggen op de aarde, op de straten. Dus dit is de toestand in Gods huis. Gods hele dienst is verstoord. De voorgangers zijn uitgeschakeld. En hoe is het op de straat? Op de straat is het gruwelijk. De jongen en de oude liggen op de straat. De jongen en de oude. De jongen, dat zijn de jonge mensen. Die hoeven nog niet te vechten. Dienstplicht vroeger, dat begon als je 18 was. Maar een jongen van 15 die heeft geen dienstplicht. En een meisje van 6 heeft geen dienstplicht. Die hou je buiten de strijd. Maar die werden hier niet buiten de strijd gehouden. Ze werden zonder pardon gedood. En de oude mensen, ja, iemand van 70 die wordt niet meer opgeroepen om te vechten als er oorlog komt. En iemand van 80 ook niet. Dat zijn mensen die laat je er buiten, toch? Die betrek je niet in de strijd. Nou, in het oordeel hier werd niets en niemand ontzien. De kinderen lagen gedood op de straten. De ouden lagen gedood op de straten. Geen onderscheid in leeftijd. Geen onderscheid in geslacht, want de jonkvrouwen en de jongelingen zijn door het zwaard gevallen. De jonkvrouwen, de jonge meisjes, die worden normaal gesproken, werden ze nooit gedood. Men spaarde hen in het leven, dat deden zelfs de Midianieten. De tijd van de richteren, je kunt het lezen in Numeri 31 en Richteren 5... dat de jonkvrouwen die werden ontzien, die werden in het leven gespaard. Maar dat gebeurde niet bij de verwoesting van Jeruzalem. Bij de verwoesting van Jeruzalem trof het al de lagen van de bevolking, al de lagen van het kerkelijke leven. Niets werd ontzien. Gemeente, dan is de Heer nog mild, vindt u niet? Er zijn wel mensen gevallen door het coronavirus. En dat is droevig. Maar wij zijn nog niet gevallen door het zwaard. Er is wel hoon als we naar de kerk komen. Maar men houdt nog een zekere afstand. Had veel erger kunnen zijn. En het wordt wellicht ook wel erger. Want de christenvervolging neemt toe op deze wereld. Wij houden de positie niet zoals wij die hadden. Maar het is gelukkig nog niet zoals het hier is. Als Gods oordeel losbarst, dan wordt ook de kerk getroffen. En dan wordt de kerk misschien wel het hardste getroffen. En te midden van die ellende mag toch de dochter Sions haar hart nog uitstorten voor de Heere. Kijk, wij kunnen tegen elkaar vertellen wat er allemaal aan de hand is en hoe verdrietig dat het is. En je kunt beter tegen de Heere vertellen. Dat zegt de profeet Jeremia. Hij zegt tegen dat volk dat ze op de knieën moeten. En dat ze de nood aan de Heere moeten vertellen. Niet als rechthebbende mensen, maar als schuldigen. Dit hadden wij nooit kunnen denken, maar dit hebben wij over ons heen geroepen. Uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. O Heer, aanschouw mijn smart. Doe je dat wel eens, jongens en meisjes? Alles aan de Heere vertellen. Ja, dat mag. Dat mag hoor, dat kun je beter doen dan er met elkaar over praten. Misschien ben je ook wel eens bang. Misschien ben je verdrietig. mag je je knieën buigen en je mag dat gewoon tegen de Heere vertellen, je hart uitstorten. Ja, maar de Heere weet dat toch allemaal al? Ja, de Heere is de alwetende, wij vertellen hem niets nieuws. Maar ons gebed laat zien hoe wij daaronder zijn. En daarom is dat gebed toch niet onbelangrijk. Als wij onverschillig zijn, dan zullen we het niet voor de Heere neerleggen. Dan zal het ons niet uitdrijven. Als wij de pijn niet voelen, als wij de ernst niet onder ogen zien, als we het oordeel niet als een oordeel aanvaarden, gemeente, als we ons verharden, dan zullen we ook dit gebed niet bidden. Maar dit is het gebed van mensen die het er niet in uit kunnen houden. Die de nood hebben leren peilen en gezien waar het vandaan komt. En ook dat zij het waardig zijn. Want, ik zal er straks nog iets van zeggen, maar je leest in dit gebed niet een smeken om genade en om hulp. Eigenlijk blijft dat nog achterwege. Het is alleen maar bekendmaken hoe groot de ellende is. En dat heeft te maken met schuldbesef. Schuldbesef, dat is zo ver weg in onze tijd. En dan durven mensen alles aan de Heere te vragen. En ze durven alles van de Heere te eisen. Maar dit zijn mensen die durven niet zoveel meer te vragen. Ze willen het alleen nog aan de Heere vertellen. Voelt u, daar zit niet achter dat het geen bede is, maar daar zit een heel diep schuldbesef achter. Je moet in dit gebed eigenlijk achter de regels kijken. En beseffen wat er in het hart van deze mensen omgaat. Ze klagen hier niet over dat het hen getroffen heeft, maar ze klagen omdat God zo stil is en ze hem niet meer missen kunnen, terwijl hij de enige is die uitkomst geven kan. Een ongekende ellende die zij beschrijft. We gaan naar onze derde gedachte, de achterliggende oorzaak. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 77 en daarvan het vierde vers. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. Ik overlijde in diepe smart, 's nachts met een mistroostig hart. En mijn geest doorzocht de reden waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond en wat mij te duchten stond. Psalm 77 en daarvan het vierde vers. onze derde gedachte de achterliggende oorzaak die zij beleidt. Gij hebt hen in de dag uw storens gedood. Gij hebt hen geslacht en niet verschoond. Gij hebt mijn verschrikkingen van rondom geroepen. Gij hebt onze kinderen gedood. Gij hebt onze kinderen afgeslacht. Dat heeft God gedaan. En dat staat hier niet als een beschuldiging, maar men ziet achter de vijand, daar is God. God heeft de vijand losgelaten en daarom heeft het ons getroffen. Dat besef is heel goed aanwezig bij de dochters Sions. En ik wens wel dat dat besef bij ons ook zo scherp zou mogen zijn, gemeente, als bij hen. Zijn we al tot dat inzicht gekomen? Gij hebt het gedaan. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Zo zie je Christus, jongens en meisjes. Hoor al die mensen schreeuwen van woede en huilen van boosheid. Kruist hem, kruist hem, kruist hem. Zie daar Pilatus staan. Die de Heer Jezus overgeeft om gekruisigd te worden. Doch Jezus zweeg stil. Want achter die huilende menigte, achter die wereldse rechter, daar ziet Christus zijn Vader staan. Gij zoudt geen macht hebben over mij, indien het u van boven niet gegeven ware. Het is Gods oordeel dat zich voltrekt. En de Heer Jezus heeft daaronder gebogen. Weet u nog de tweede statie? Hij heeft het kruis aanvaard. De drinkbeker die mij de Vader geeft, zal ik die niet drinken. Christus, hij zag achter de feiten. En ik hoop dat wij dat ook geleerd hebben, gemeente. Als het puur onrecht geweest was, dan had Jezus zich verzet. Dan had hij gebeden om vuur van de hemel. Maar hij wist, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. En zo is het ook nu nog, gemeente, met het oordeel dat de kerk treft. Achter dat alles is God. Achter de vloekende Simei is God voor David. Het waren niet de slechtste tijden in zijn leven toen hij het daarmee eens mocht zijn. En daaronder mocht bukken en buigen. Dan werkt het verootmoediging. Gij hebt het gedaan. Als tot een dag eens gezette hoogtijd. Een hoogtijdag, dat is een feestdag. En nou was de slag om de kerk, dat was in die dagen een feestdag voor de wereld. Ze maakten er een feestje van. En op een feestje, daar wil je niet ontbreken. Nou, dat is op dit feest ook. Dat feest, dat is het feest der verschrikkingen. Voor de kerk zijn het verschrikkingen. En voor de wereld is het een feestje. Voor de Galdeeën is het een feestje. Eindelijk kunnen ze die kerk in elkaar timmeren. Eindelijk kunnen ze die mensen de mond snoeren. Het feestje van de Galdeeën. Een verschrikkelijk feest waarop men geen genade kent. En nee, dat feest zal niet eeuwig duren. Dat feest zal verstommen. Ja, dat zal echt gebeuren. De wereld zal het niet winnen. Het kan voor een tijd zijn dat de Heere de wereld gebruikt om het oordeel over de kerk te volvoeren. Maar het feest van de wereld verstomt. Want wie doet dat, jongens en meisjes? Wie hebben deze vreselijke dingen gedaan? Dat heeft Babel gedaan, dat hebben de Babyloniërs gedaan. Dat heeft koning Nebukadnezar gedaan. En nog een paar jaar, dan is de zoon van Nebukadnezar, die is aan de macht. Dat is koning Belshazzar. En ken je die geschiedenis uit het boek Daniël? Terwijl Babel omringd is door de Meden en de Perzen, houdt koning Beltsazar, de zoon van Nebukadnezar, een feestje met zijn machtigen. En midden onder dat feest is daar plotseling een hand op de wand. Menee, Tekel Upharsin. En wat betekent dat menee? Dat betekent: God heeft uw dagen geteld. Uw koningschap is voorbij. Tekel, gij zijt in weegschalen gewogen en te licht bevonden. Upharsin, daar zit eigenlijk de naam van de Perzen in. En dat is een soort woordspeling. Uw koninkrijk is gebroken en aan de Mede en de Perzen overgegeven. Het feest van de heidenen verstomd. Maar niet voordat de Heere zijn doel bereikt heeft. En gemeente, dat doel dat zal voor velen zijn verschrikking. Ook nu deze crisis zal gevolgen hebben voor het kerkelijke leven. Er vallen mensen af. Het kerkelijke leven brokkelt in Nederland af. Wat zal er straks nog over zijn van vele kerkelijke gemeenten die al maanden nu niet samengekomen zijn en straks hopen dat de hele gemeente weer komen zal? Ik zie het nog niet gebeuren. Wat zal deze crisis een gevolgen hebben voor Nederlands kerk? Maar aan de andere kant geloof ik ook dat de Heere dit oordeel gebruikt om mensen te verootmoedigen voor zijn aangezicht. Op dit plekje te brengen. Gij hebt het gedaan. En wij hebben het verdiend. Het oordeel is verschrikkelijk. Er is niemand aan de dag des torens des Heren ontkomen of overgebleven. Die ik op de handen gedragen en opgetogen heb. Die heeft mijn vijand omgebracht, zegt vrouw Jeruzalem. Niemand ontkomen. Ja, zo lijkt het in haar ogen te zijn. Want we weten dat ze niet allen gedood zijn. Het is een hyperbol, zou je kunnen zeggen, een soort overdrijving, om de nood die er in haar hart is tot uitdrukking te brengen. Straks in het laatste oordeel, dan zal niemand ontkomen. Dit is nog niet het absolute oordeel. Straks dan heeft bidden geen zin meer. Maar nu mogen wij Gods aangezicht nog zoeken, gemeente. En ik hoop dat dit gebed in uw hart gelegd wordt. Wij lezen hier geen verwensingen. Wij lezen hier geen vloeken. Wij lezen hier geen opstand. Maar wij lezen hier verootmoediging. De toren van God. De enige wijze om daarvan verlost te worden is in de weg van de verootmoediging. De hitte van Gods gramschap. Kon zij die nog blussen dan? Nee. Die is niet te blussen. En toch is dit gebed verhoord. Is dit gebed verhoord? Jazeker. 70 jaar verder. Zie je ze komen, jongens en meisjes. Jozua en Zerubabel. De aanvoerders van het volk. Daar komt een hoopje terug. Zijn er niet veel. Het zijn er maar 50.000. En waarom zijn ze bewaard gebleven? Ja, omdat ze zo hard gebeden hebben? Nee. Waarom zijn ze bewaard gebleven? Ja, dat wisten ze misschien toen nog niet zo scherp. Maar zij konden niet verloren gaan, in der eeuwigheid niet. Waarom? En dat is het geheim. Dat volk dat droeg Christus in zich. Zij konden niet uitsterven in Babel. Christus moest geboren worden uit dat wederkerende overblijfsel uit Juda. Dat had de Heere beloofd. En dat heeft hen in het leven behouden. En dat heeft de hitte van Gods gramschap doen blussen. Want Christus, we mogen erbij stilstaan in deze tijd van het kerkelijke jaar, Vorst Messias is gekomen om zijn kruistriomf te behalen. En daarom alleen is dit gebed verhoord om Jezus wil. Die mensen hadden niks meer om op te pleiten. Reken maar dat het diep gegaan is. Een mens heeft wat nodig. mens heeft wat nodig. En dan zijn er nog mensen die zich verharden. Maar er zijn er ook tot bekering gekomen. En die hebben mogen leren. Ze hebben er nog wel op moeten wachten. Eerst hebben ze gedacht dat Jozua en Zerubabel misschien de verlossers waren. Nee, ze wezen heen naar de verlosser die komen zou. Het heeft nog jaren geduurd. Maar de Heer Jezus is gekomen. Om voor zulke boetvaardigen de hitte van Gods gramschap te blussen. En om die twee partijen bij elkaar te brengen die nooit meer bij elkaar konden komen. Weet u nog van de vorige keer, uw breuk is als de zee. En we hebben toen gevraagd, is er nog een volk onder ons dat daar staat op de oever van de zee. En dat de overkant niet zien kan. En dat verkeert in de onmogelijkheid van zalig worden. Wel, ik mag u vanavond wijzen op hem die de zee heeft overbrugd. Die in de zee van Gods toren is ondergegaan. Opdat deze bede verhoord zou worden. Heb u er deel aan? Mag je het weten persoonlijk? Zo zijn we gekomen aan het einde van dit tweede klaaglied. Dat tweede klaaglied gaat eigenlijk nog wat dieper dan dat eerste. Bij dat eerste ging het over de ellende. En die is vreselijk. Maar in dit tweede klaaglied hebben we meerdere keren mogen zien. Achter die ellende. Achter die nood. En daarom gaat het dieper. En daar moet het naartoe, gemeente, eer dat de oplossing komt. De Heere slaat niet zonder oorzaak. Heb je er al achter leren kijken? En dan in het volgende klaaglied, in het derde klaaglied. Oh, dan zullen we horen dat er opening komt. Zijn de goede tierenheiden des Heren. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde genomen hebben. Want die zijn iedere morgen nieuw. Amen.